En daarna lezen wij Gods heilige en onfeilbare woord uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 33.
Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israël gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan: de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Immers hij beminde volken, al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. Een ieder zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jacobs gemeente. Hij was koning in Jeschuren. Al de hoofden des volks zich vergaderden, samen met de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet sterven, en dat zijn lieden van getal zijn. En dit is van Juda dat hij zeide: o Heere, hoor de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En gij zijt hem een hulp tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij: uw Tumim en uw Urim zijn aan de man. Uw gunstgenoot die gij gezocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet, en die zijn broederen niet kende en zijn zonen niet achtte. Want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen en laat u het werk zijner handen wel bevallen. Versla de lendenen dergenen die tegen hen opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan. En van Benjamin zeide hij: de beminde des Heeren, hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouderen zal hij wonen. En van Jozef zeide hij: zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van die diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten de zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan, en van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen en van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonde, komen de zegeningen op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen van zijn os en van zijn hoornen. Zijn hoornen des eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Ephraim. En deze zijn de duizenden van Manasse. En van Zebulon zeide hij: verheug u, Zebulon, over uw uittocht en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen, daar zullen zij de offeranden der gerechtigheid offeren. Want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. van God zijde hij gezegend zij die God ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurt de arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heeren en zijn gerichten met Israël. En van dan zeide hij, dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan voortspringen. En van Naftali zeide hij, o Naftali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren. Bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Aser zeide hij, Aser zij gezegend met zonen. Hij zei zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk God, o je schuren, die op de hemel vaart tot uw hulp en met zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij uw woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht en zegt verdellig. Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dood druipen. Welgelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere. Het schild uw hulp en die een zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinslijk aan u onderwerpen. En gij zult op hun hoogten treden.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Genesis 49. De zegen van Jacob over Jozef hebben we vorige week het eerste gedeelte overdacht. En vanochtend versen die daar nog meer genoemd worden. Ik lees allemaal nog vers 22 tot en met 26. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegeningen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderen zijner broeders. Wij overdenken met elkaar nogmaals die zegen die Jacob aan zijn zoon Jozef heeft mogen geven. Vorige week we hebben gezien dat die zegen heel omvangrijk is. Jacob sprak in die versen 22 tot en met 26 over Jozefs heden, over Jozefs verleden en ook over Jozefs toekomst. Nou, over het verleden van Jozef, daar hebben we het vorige week over gehad, in die versen 23 en 24. Jozefs bitterheid, dat Jozefs leven zo bitter is geweest. Met name door zijn broers hem aangedaan en door al die mensen in Egypte. Maar ook Jozefs standvastigheid, zijn boog is in stijvigheid gebleven. De armen van Jozef zijn gesterkt geworden door de machtige Jacobs. De zegen van Jozef bevat nog meer. Wij sluiten daar vanochtend bij aan. Jacob sprak ook over Jozefs heden en over Jozefs toekomst. En daar willen we vanochtend met de hulp des Heren bij stilstaan. Jozefs heden en Jozefs toekomst, die twee dingen. Je zou kunnen zeggen, Jozefs heden, dat is op dit moment, althans zo heb ik het onder woorden gebracht, de plaats die Jozef nu inneemt en de zegen die Jozef krijgt. Jozefs plaats en Jozefs zegen, daar hopen we vanochtend over te spreken. En die plaats van Jozef, ja, Jacob die noemt hem de afgezonderde onder zijn broederen. Dus dat wil zeggen, Jozef had een aparte plaats onder die 12 zonen van Jacob. Maar als wij zo die zegeningen volgen, als wij zo Genesis 49 lezen, dan zien wij dat Jozef niet als eerste wordt genoemd. Eerst komt Ruben aan de beurt. En Simeon en Levi, eerst de zonen van Lea, eerst de zonen van Bilha en Zilpa, die slavinnen. En daarna op de 11e plaats pas komt Jozef aan de beurt. Als het aan Jacob had gelegen en als we het aan Jacob hadden gevraagd welke plaats Jozef had moeten innemen, dan had Jacob zeker Jozef op de eerste plaats gezet. Dat had hij in de jeugd van Jozef al laten blijken. Toen hij hem die veelvervige rok gaf, die koninklijke mantel, toen sprak hij daarmee uit: Jozef, gij zijt het, mijn eerstgeborene, mijn kracht. Jozef, en in feite zou je nog kunnen zeggen, was die ook de eerstgeborene van Jacob. Want Jozef was de oudste zoon van Rachel. En Rachel, dat was eigenlijk de wettige vrouw van Jozef. Dat Jacob met Lea is getrouwd, u weet dat, dat is een streek van Laban geweest. Dat is met list en bedrog geweest, maar Jacob hield het meest van Rachel. En hij had ook die kinderen van Rachel zo lief, en daarom had hij Jozef wel op die eerste plaats willen zetten. Maar Jacob heeft het in zijn leven geleerd, en de Heer heeft daar een hele harde en een smartelijke weg voor gebruikt, dat Jacob niet zijn eigen voorkeur mag laten gelden. En daarom, Jacob spreekt hier geleid door de Heilige Geest. De woorden die hij spreekt zijn van de Heilige Geest, maar ook de volgorde waarin hij ze moet spreken zijn van de Heilige Geest. En daarom mag Jozef niet op de eerste plaats staan. Dat is Ruben zijn plaats. En daarom mag Jacob niet zeggen, Jozef, gij zijt het. Dat moest Jacob van Juda zeggen. Niettemin kunnen we wel begrijpen dat Jacob zoveel van Jozef hield en dat hij hem ook de afgezonderde onder zijn broederen heeft genoemd. Dat hij hem een aparte plaats heeft gegeven. Daar zijn denk ik wel 4 redenen voor te noemen. Allereerst dus dat Jozef een zoon van Rachel was. Rachel die zo schoon van gedaante en schoon van aangezicht was. Een knappe vrouw is dat geweest. En Jozef leek heel veel op zijn moeder. Want ook van Jozef wordt het in diezelfde bewoordingen gezegd dat hij schoon van gedaante, schoon van aangezicht was. En Rachel is veel te vroeg naar de berekening van Jacob overleden. Hij is ze veel te snel kwijtgeraakt. Maar in Jozef kon hij die gelaatstrekken en die gestalte van Rachel zien. En daarom hield hij zoveel van die jongen. En we kunnen dat begrijpen. Als wij kinderen hebben die veel op onze man of onze vrouw lijken, waar we zoveel van gehouden hebben, dan krijgen we eigenlijk in dat kind een stuk van die man of die vrouw terug. Dan hou je daar op een bepaalde manier van. Een tweede reden die wij daarvoor kunnen bedenken, dat is dat Jacob na een heel moeilijk en lang rouwproces van wel 22 jaar eindelijk die boodschap te horen kreeg dat Jozef nog leefde. Hij was Jozef kwijtgeraakt. Jozef was spoorloos verdwenen. Het enige dat Jacob nog van Jozef had, dat was dat bebloede en dat gescheurde kleed. En hij wist ook niet dat die broers dat met geitenbloed hadden besmeurd. In die tijd konden ze dat nog niet nagaan. Of dat dat nou mensenbloed was of dierenbloed. Jacob zat daar met dat gescheurde kleed en hij dacht dat dat bloed van Jozef was. En met dat dat bloed uit Jozef was weggevloeid, zo dacht hij, was ook het leven uit Jozef weggevloeid. En Jozef was gestorven en hij heeft er nooit meer iets van gezien en nooit meer iets van gehoord. Maar toen, na 22 jaren, zo hebben we dat ook gelezen en overdacht, toen kwam die boodschap, Jozef leeft nog. En dan lezen we zo ontroerend dat de geest van Jacob, hun vader, levendig werd. En dat hij zei, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. We kunnen toch begrijpen dat hij extra veel van die jongen heeft gehouden die hij na zo'n bange tijd weer heeft teruggehad. Zulke kinderen omringen we met extra zorg, die zorgenkinderen. En die omringen we met extra liefde. En die zouden we nog veel meer willen geven dan die anderen, omdat we al zoveel hebben moeten missen. En derde reden waarom Jacob Jozef op de eerste plaats had willen zetten en de grote zegen had willen geven, dat kan zijn vanwege Jozefs positie. Laten we het maar eens indenken dat al die broers daarom dat sterfbed van Jacob heen stonden. En dan zien we daar een kring van schaapherders staan. Mensen die daar ook aan herkenbaar waren. Eenvoudige mannen. Maar daartussen, daar stond dan die ene. In dat rijke en in dat koninklijke kleed. De op één na machtigste man van Egypte. Dan kunnen we begrijpen dat Jacob's ogen juist op die jongen, die man is gevallen. Dat is ook zo'n menselijke trek. Althans, er zijn mensen die dat doen. Zeg, iemand heeft 4 zonen. En de een is timmerman. En de ander is metselaar. En een derde die is boekhouder. Maar die vierde die is dokter geworden. En nu zijn er ouders die praten alleen maar over die vierde. Die jongen die dokter is geworden, dat, daar zijn ze zo trots op. Daar ontlenen ze zelf ook een bepaalde status aan. En het lijkt wel of die andere 3 minder zijn geworden. Dat is natuurlijk niet goed, maar we zien het gebeuren. En zo had het ook met Jacob en Jozef zo kunnen zijn. En dan een vierde reden, en ik denk dat dat de belangrijkste toch wel is. Dat is omdat zowel Jacob als Jozef beiden die tere godsvrezen hebben beoefend. Zowel Jacob als Jozef die hebben datzelfde dierbare geloof beoefend. Ergens was er een moment in Jozefs leven dat Jacob dat zag en dat herkende. Dat Jozef anders was dan die andere broers. Natuurlijk, Jozef was een gewone jongen, maar toch anders. Hij leefde anders. Hij was zo teer, hij leefde zo nauw verbonden aan Gods geboden. En het is toch een vreugde, zeker ook voor Godvrezende ouders, als ze die Godsvrezen ook in een van hun kinderen mogen ontdekken. Als ze zien dat zo'n jongen of zo'n meisje zo teer leeft, dan geeft dat toch een speciale band aan zo'n kind. Of je dat nu wil erkennen of niet, maar dan is er boven die natuurlijke band ook nog een geestelijke band. Maar ook al had Jacob dan redenen om Jozef op die eerste plaats te zetten, toch deed hij het niet. Jacob heeft geleerd om zichzelf te verloochenen. Hij wist zijn plaats. En ook Jozef wist zijn plaats. Want ook Jozef moest genoegen nemen met die 11e plaats. Stelt u zich dat nog maar eens een keer voor, jongelui. Daar zie je toch die schaapherders staan. Zo eenvoudig, met verweerde hoofden. Je kon het aan ze zien dat die mannen altijd buiten waren. Eenvoudige lieden. Bezig geweest met de arbeid. En daartussen Jozef, een edele persoon. Jozef, hij was zijn broers in maatschappelijke positie, in macht en in rijkdom. Zijn broers ver vooruit gegaan. Jozef die had de beschikking over rijkdom en over dingen waar die broers eigenlijk alleen maar van konden dromen. En nu zijn er mensen, ook vandaag de dag, die veel geld hebben, die een goede positie hebben, een maatschappelijke invloedrijke positie en die ook veel invloedrijke vrienden hebben. Er zijn mensen die dat hebben bereikt in hun leven en die denken dat daarom, omdat zij zo machtig zijn of omdat zij zo rijk zijn, dat een ander dan voor hen opzij moet. Dat een ander minder is en dat zij meer zijn dan andere mensen, alleen omdat ze een beetje geld hebben of dat ze een beetje invloed hebben. En de stap is niet zo heel groot voor die mensen om dan te denken dat ze ook bij God wel een streepje voor hebben. Dat ze meer zijn dan een ander. De tijd is toch nog niet zo heel lang geleden en verschillende kerkgebouwen, met name ook hervormde kerken, laten die sporen ook nog wel zien dat er zelfs in de kerk onderscheid werd gemaakt tussen rijk en arm. Dat de rijke boeren zich plaatsen hadden verworven in de kerkenraad en zo heel die kerkelijke gemeenschap zelfs nog bestuurde. En je ziet het aan de rijk versierde banken van de notabelen vooraan. In de Lolaankerk bijvoorbeeld in Apeldoorn zie je nog die grote banken, die prachtige zetels waarop het koninklijk huis mocht plaatsnemen. Op grond van het woord van God, gemeente, kan je eigenlijk niet goed begrijpen hoe dat de kerk dat toen heeft kunnen verantwoorden. Want als er één ding duidelijk is, dat is dat als een mens in Gods huis zit, als hij voor Gods aangezicht plaatsneemt, dat er dan geen onderscheid meer is. Geen onderscheid tussen rijk en arm. Voor God zijn alle mensen gelijk. En laat niemand van ons denken dat omdat wij wel naar de kerk gaan en de buurman niet, dat wij ook maar één streep voor hebben bij God. En laat niemand denken dat omdat hij in wie wij zijn of wat wij doen, al doen wij beter door naar de kerk te gaan, maar we zijn het niet. We zijn het niet. De Heer laat dat duidelijk zien in Romeinen 3, dat er niemand is die verstandig is. Dat er niemand is die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Voor God bestaat er geen onderscheid in de kerk. En dat geldt zeker voor diegenen die in Christus zijn. Mensen die tot bekering zijn gekomen. Daar is helemaal geen onderscheid meer in. Want in Christus, zo zegt Paulus, daarin is nog man, nog vrouw. Daarin is geen Jood, daarin is geen Griek. Geen dienstbare en geen vrije. Die allen zijn één in Christus. Geen onderscheid. En dat moest Jozef leren. Dat moest Jacob leren. Daarom mocht Jacob zijn zoon Jozef niet op de eerste plaats zetten. En daarom moest Jozef ook gewoon zijn beurt afwachten. Ruben was de eerste. En toen kwam Simeon en Levi. En zelfs de zonen van de slavinnen, Bilha en Zilpa, die werden nog eerst genoemd in die zegening. Jacob moest het afleren tot op zijn sterfbed toe, om zijn eigen persoonlijke voorliefde te laten blijken. Hij had het in zijn leven. En dat heeft veel, veel ellende gebracht. In zijn eigen huwelijksleven. Hij had Rachel zo lief, want die was zo aantrekkelijk, die was zo mooi. Daar hield hij zo van. En wat een verdriet heeft Lea daarvan gehad. Lea die, waarvan geschreven staat dat zij tedere ogen had. Dat wil zeggen, die Lea die was innerlijk veel schoner. Die had een edel en lief karakter. En wat heeft het voor een ellende in het gezin gezorgd dat hij Jozef zo had bevoordeeld en voorgetrokken. Hij is er zelf mee schuldig aan geweest, al die ellende die in die afgelopen jaren over hem is uitgestort. Maar hier mocht Jacob al die lessen in praktijk brengen. Hier mocht hij de plaats innemen onder God. En hier mocht hij de zegen uitspreken zoals dat God hem gaf uit te spreken. Juda, gij zijt het, zo had hij gezegd. Die zegen die ging naar Juda. Bleef er dan voor Jozef niets over? O, zeker wel. En wij hebben het gelezen vorige week en ook vanochtend, dat Jacob wel 5 versen nodig heeft om te spreken over Jozef. En we lazen het ook in Deuteronomium 33. Ook Mozes heeft wel 5 versen nodig om de zegeningen onder woorden te brengen van God aan Jozef. We hebben vorige week dat eerste gedeelte overdacht. Jozefs verleden. Maar nu dus de zegen van Jozef. In het heden en in de toekomst. Jozef, zo zegt Jacob, is een vruchtbare tak. In vers 22 kunt u dat lezen. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. Hij zal zijn gelijk een frisse boom, zo hebben we gezongen. Die in vette grond is geplant bij een stroom en die op zijn tijd met vruchten is beladen. Dat gold nou echt voor Jozef. En dat gold ook voor Jozef in dubbele mate, want zo hebben we gelezen, Jacob spreekt in het meervoud. Elk een der takken loopt over de muur. Dus die tak van Jozef die splitst zich. Die gaat in tweeën uiteen en die wordt zo rijk gezegend dat hij zelfs rijkt over die muur buiten de plaats waar hij behoorde te staan. Jozef wordt rijk gezegend, een dubbele zegen. En Jacob brengt dat onder woorden in de versen 25 en 26. En daar staan toch wel een aantal uitdrukkingen in die niet 1, 2, 3 duidelijk zijn. Dus dat zal ik dan moeten uitleggen. In vers 25, daar zegt Jacob: van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige, die zal u zegenen met zegeningen des hemels van boven. Dat wil zeggen, het land waar Jozef's stam straks op gaat leven, dat zal rijkelijk door regen worden overdekt. Dat zal een vruchtbaar land zijn. Maar ook wordt hij gezegend met zegeningen des afgronds die daaronder ligt. Er zijn bronnen, waterbronnen, waaruit geput kan worden. En dat zal een grote vruchtbaarheid in Jozef teweeg brengen. Want zo zegt Jacob, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. Dat wil zeggen, er zal een talrijk volk daar wonen in Jozef. En er zal een een uitgebreide kudde van dieren daar rondlopen. En dan vers 26, de zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderen zijner broederen. Dus dat wil zeggen, alle zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob, die komen allemaal bij Jozef terecht. Al die zegeningen, en ze mogen daar in de tenten van Jozef wel zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijs. Hoe groot en hoe rijk zal het zijn om een lid te zijn van Jozefs stam. En waar komen die zegeningen vandaan? Wel, zo zegt Jacob, van uw vaders God. Die zal u helpen en van de Almachtige. Die zal u zegenen. Bij Mozes kwamen we dat ook tegen in Deuteronomium 33. Die heeft het ook gezien. Die zegeningen komen van degene die in de braambos was, zo zegt Jozef. Zo zegt Mozes, van God de Heere, de verbondsgod. En laten nu Efraïm en Manasse, laten de nakomelingen van Jozef dat nu alstublieft maar blijven bedenken. Dat die zegeningen van God komen. Van de Almachtige. Van degene die in de braambos was. Die eerstgeboorte, die grote zegen. Die kwam van God. Het was een zegen aangaande de welvaart. Wat is dat nu eigenlijk? En wat betekent dat nu eigenlijk? Waarom spreekt Jacob hier en waarom wordt dat ons nou zo uitgebreid medegedeeld, zowel in Genesis als in Deuteronomium, dat Jozef zo gezegend wordt? Het is niet anders, gemeente, ik heb daar toch weer wat uitleg bij nodig om u te verklaren waarom Jozef hier zo gezegend wordt en waarom zijn zegen zo uitgebreid is. U moet even goed meedenken en meeluisteren. Jacob mocht een zegen geven. Hij had eigenlijk twee zegeningen weg te geven. De Messiaanse zegen allereerst. Wat is dat, een Messiaanse zegen? Wel, diegene die die zegen kreeg, uit hem zou de Messias geboren worden. En Jacob had een eerstgeboortezegen weg te geven. Nou, dat was de zegen van welvaart, van voorspoed. Tot nu toe waren die twee zegeningen aan elkaar verbonden geweest. In Abraham, in Isaac en in Jacob, die kregen zowel die Messiaanse zegen. Uit hen zou de Messias geboren worden, de Christus. Maar ze kregen ook die eerstgeboortezegen van welvaart. Maar bij Jacobs zonen gaat dat anders. En die Messiaanse zegen, die kwam bij Juda terecht. Juda, gij zijt het. Juda kreeg te horen dat uit hem de Silo geboren zou worden. De vredevorst. Maar die eerstgeboortezegen dan. Bij wie kwam die terecht? Ja, bij Ruben zeggen wij toch. Ruben, zo heeft Jacob ook gezegd. Gij zijt mijn eerstgeborene. Dus Ruben krijgt die eerstgeboortezegen. Nee, zegt Jacob, Ruben, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. En we weten waarom, gemeente, want er lag een kwaad in het leven van Ruben. Gij hebt uw vaders bed beklommen. En om dat kwaad kan en mag Jacob die eerstgeboortezegen niet aan Ruben geven, maar die komt terecht bij wie? U voelt het al. Die eerstgeboortezegen die komt terecht bij Jozef. Jozef krijgt de eerstgeboortezegen. Ik zei al, hij is in feite ook wel een eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene, de oudste van Rachel. En wat was nu de regel bij een eerstgeboortezegen? Wel, de eerstgeborene die kreeg twee delen van de zegen. Twee delen van de erfenis. De andere zonen die kregen één deel, maar de oudste kreeg twee delen. En daarom wordt er ook gezegd, elk een der takken loopt over de muur, daarom splitst die tak zich. En straks in het beloofde land, dan krijgt de stam van Jozef twee delen. Niet maar één stamgebied, maar twee stamgebieden, Ephraim en Manasse. En ze worden rijk gezegend door God. Een talrijk volk. En een talrijke kudde. En die dubbele zegen die komen we tegen in de schrift, door heel de schrift ook eigenlijk heen. Dat daar een dubbele zegen ligt voor Jozef. En laat, zo zei ik al, laten ze dat nou ook blijven bedenken, dat God het is die hen dat heeft gegeven. En laten ze dat ook maar blijven bidden. O Heere, geef thans uw zegening. Want als ze dat vergeten, als ze daar niet meer aan denken dat God het is die hen gezegend heeft, wat gebeurt er dan? Wel, we zien het in dat nageslacht van Jozef, Ephraim en Manasse. Zo rijk gezegend door God. Ze vergeten het. En ze gaan ermee aan de haal en ze geven die zegeningen, zo zegt de profeet Hosea, aan de Baal. In Hosea 2, daar is die profeet aan het profeteren tegen dat tienstammenrijk. En u weet, dat tienstammenrijk, dat is afgesplitst van het huis van David. Dat is afgesplitst eigenlijk van God zelf. Ze hebben God de rug toegekeerd. En wat hebben ze nou met al die zegeningen gedaan? Ze hebben het aan Baal gegeven. En wat gaat God dan doen? Als mensen de zegeningen van God voor hun eigen plezier en aan de afgoden gaan offeren, dan zegt God, ik zal wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd. Dat zegt hij tegen Ephraim. En ik zal mijn most op zijn gezette tijd wegnemen en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. Als een mens vergeet, gemeente, dat hij door God gezegend is en dat hij vergeet om aan haar God te vragen en zonder God doorleeft. En als dat nou maar lang genoeg duurt, als we nou maar lang genoeg zonder God leven, dan komt er een dag dat God zegt en nu is het genoeg. Nu ga ik al die zegeningen wegnemen. En nu neem ik alles weg. Nu blijft er ook niets meer voor je over. Dan neemt God al die zegeningen weer terug. En zo is het helaas gegaan bij dat geslacht van Jozef. Zo is het afgelopen met de stam van die godvrezende jongen. Ephraim en Manasse hebben zich tegen God gekeerd en tegen Gods gezalfde. Ze hebben zich afgesplitst van het huis van David. En wie weet er wie die eerste koningen waren, jongens en meisjes, van dat twee- en dat tienstammenrijk. Het tweestammenrijk, dat werd geregeerd door Rehabiam, de zoon van Salomo. En het tienstammenrijk, door wie werd die geregeerd? Door Jerobiam. En uit welke stam kwam Jerobiam? Uit Ephraim. Een zoon van Jozef. En wat was de bijnaam van deze Jerobiam? Waarmee wordt hij herhaaldelijk getypeerd in de Bijbel? Jerobiam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij was de uitvinder van die kalverendienst in Dan en in Berzeba. Hij verleidde Israël tot het doen, tot het vereren van de afgoden. En als dat de bijnaam van Jozef wordt, die Israël zondigen deed in plaats van afgezonderde, dan gaat het niet goed met Jozef. Dan gaat het niet goed met zijn nageslacht. En dat is ook te zien geweest, gemeente, want God heeft alles weggenomen. God heeft Efraïm en Manasse en heel dat 10-stammenrijk in die Assyrische ballingschap gebracht. 200 jaar voordat die Babylonische ballingschap kwam. En Juda, dat is wel teruggekeerd naar Israël, naar Kanaan. Maar dat 10-stammenrijk, Efraïm en Manasse, daar is nooit meer iets van vernomen. Efraïm en Manasse zijn ondergegaan in die Assyrische ballingschap. God heeft met ze afgerekend, omdat ze vergeten zijn dat ze door God gezegend zijn. Omdat ze zonder God zijn doorgeleefd. Al waren ze afgezonderd, dat heeft hen niet kunnen redden. En gemeente, dat is nog steeds zo. Zoals wij hier zitten, zijn wij afgezonderden. In Christus geheiligd, zo zegt het doopformulier. Hoewel wij in zonde ontvangen en geboren zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. Apart gezet, afgezonderd van de wereld. Maar lieve mensen, dat is geen garantie dat het goed met u komt. En dat dat een garantie is dat u ook in de hemel komt. En is het op zoveel manieren niet te zien. Dat mensen die gedoopt zijn, die afgezonderd zijn. Die wellicht godvrezende ouders hadden. Dat genade geen erfgoed is. En dat afgezonderden zonder de Heere zijn gaan leven. En dat mensen met een gedoopt voorhoofd de wereld in zijn getrokken. Tot verdriet van die ouders. Zoveel zijn er toch ook onder ons. Ik zeg wel eens dat als alle kinderen en kleinkinderen van alle ouderen die bij ons in de gemeente verbonden zijn. Als al die kinderen en kleinkinderen vandaag de dag nog in de kerk zouden komen. Dan zouden we er een kerk bij moeten zetten. En wat een verdriet en wat een pijn is dat voor ouders en voor grootouders. Dat hun kinderen met de rug naar God toe leven. Dat ze niet meer aan God denken en dat ze leven van de zegeningen van God. Zonder God. Wij hebben gezien, zo zegt de Hebreeënbrief, dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Het afgezonderd zijn, het teken van de doop, dat redt ons niet. Is dat het nu, gemeente? Is het nou zo afgelopen met Jozef? Is dat nou zo dat trieste einde van de stam van die godvrezende jongen? Is dat nou alles wat er overblijft? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Want de genade van God is onberouwelijk. En wat God heeft gezegd, dat zal hij toch handhaven. En daarom lezen we het in de Bijbel. In Openbaringen 7. Wat er over die stammen wordt gezegd. Over die 12 stammen. Dat er uit elke stam 12.000 verzegeld zijn. Die zalig zullen worden. Symbolisch getal natuurlijk, dat begrijpt u. Die 144.000. En dan lezen wij, al die stammen die hebben de 12.000. Maar Jozefs stam 24.000. 12.000 uit Efraïm, 12.000 uit Manasse. Daar ziet u weer in die dubbele zegen. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hij zorgt ervoor dat er toch een volk is dat zalig wordt. O, dat zien ze op, als ze op zichzelf zien niet. Als ze op zichzelf zien, dan is dat volk zo menigmaal ook bevreesd. Ik zal nog een van deze dagen in de handen van Saul omkomen. God zal geen onrecht doen als hij mij weg zou doen. Dan zijn er meerdere momenten in het leven van Gods kinderen dat ze zo bang zijn. Dat ze zeggen, nu heb ik het wel erg bond gemaakt. Nu ben ik te ver gegaan. Nou heb ik zo'n zonde gedaan. Nou heb ik zo lang zonder God geleefd. Nu zou God me wel niet meer willen hebben. Maar gemeente, Gods genade is onberouwelijk. Hij zal ervoor zorgen dat er toch verzegelden zijn. Dat er mensen zijn. En wie zijn dan die verzegelden? Wel, die verzegelden uit Openbaringen 7, dat zijn de mensen, ook uit Efraïm en Manasse, die hebben geleerd wat Jacob heeft geleerd. En die hebben geleerd wat Jozef heeft geleerd. Die hebben zichzelf als verloren en doenwaardige zondaren leren kennen. Maar die hebben ook die God, de machtige Jacobs, leren kennen. En die hebben hem ook leren kennen als die herder, zoals Jacob dat over Jozef zegt. En die steen Israëls. Er is een volk dat verzegeld is. Dat door God van eeuwigheid verkoren is tot de zaligheid. Er is een volk dat door God in de tijd wordt wedergeboren tot een levende hoop. Dat geloof gaat leren beoefenen. Dat gerechtvaardigd wordt. Dat aangenomen wordt tot een kind, ja zelfs tot een eerstgeborene. Dat geheiligd wordt. Dat vergeving van zonden ontvangt. En dat straks volkomen verlost zal worden. God houdt getrouw zijn woord. En hij haalt ze uit Efraïm en Manasse. Uit al dat volk dat zich van God afkeert. Haalt hij er toch. Die 24.000 verzegelden. Daar heeft Jozef, daar heeft Jacob van gesproken. En dat heeft Jozef in zijn leven mogen kennen. En daar gaat hij ook van getuigen op zijn sterfbed. Mag ik dan even een voorschot nemen, gemeente, op stof die we over een enkele week hopen te overdenken. Het sterven van Jozef. Ik zal u zo zeggen waarom ik dat doe. Jozef. Hij zal straks gaan sterven. Als we een hoofdstuk verder bladeren in hoofdstuk 50, dan zegt Jozef, ik sterf. In vers 24, Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf. Jozef wist dat wat dat was. Sterven. Hij had dat zijn vader zien doen. Jozef die heeft ook zelfs de ogen van zijn vader mogen toesluiten. Dat was dan zijn voorrecht. Hij had die band van liefde en genade aan zijn vader. En ook Jozef moest sterven. En Jozef moest dus alles achterlaten. Al die zegeningen. En dat is eigenlijk waarom ik dat nu even noem, gemeente, want ik ben me ervan bewust dat het inderdaad veel over die aardse zegeningen is gegaan. En dat er veel uitleg voor nodig was om te begrijpen wat die tekst wil zeggen. Maar hoe rijk Jozef ook gezegend is geworden. Hoe machtig hij ook was. Er kwam een moment dat Jozef ging sterven. Al werd hij gezegend door de hemel van boven. Al werd hij gezegend door de afgrond die daaronder ligt. Al was er een talrijk volk, al was er veel bezit en veel geld. Dat is mooi, gemeente, als God je dat allemaal geeft. Maar er komt een dag in uw en mijn leven, dan ontvalt dat ons. Die aardse schatten waar Jozef zoveel van had gekregen, die moest hij aan anderen overlaten. Dat kon hij niet meenemen. Dat is ook niet Jozefs belangrijkste rijkdom geweest. Nee, Jozef had een andere rijkdom. Hij had het allerhoogste en het eeuwige goed. Hij had die machtige Jacob. Hij kende God als zijn herder. Hij kende God als de rotssteen, de vaste rots van zijn behoud. Gemeente, is dat nou onze rijkdom? Wij leven toch ook in een tijd van welvaart. En natuurlijk, de een heeft meer dan de ander. Maar wij leven veel rijker dan dat veel andere mensen op deze wereld kunnen en zullen leven. En de prognoses zijn weer rooskleurig en de economie trekt weer aan en de koopkracht neemt toe. En we kunnen het nog beter krijgen en het zal op deze aarde nog meer een paradijs worden, zo denken sommigen. Maar gemeente, we kunnen veel hebben en het zij u gegund. En als God het ons gunt, laat het ons tot dankbaarheid stemmen. Maar besef het toch, je raakt het straks allemaal een keer kwijt. Je moet het allemaal aan anderen overlaten. Ook je naam gaat straks weg en ook je eer en heel je nagedachtenis. Er blijft helemaal niets van u en van mij over. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, zo gaan we straks zingen. Wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Dan kun je rijk gezegend zijn. En dan kun je veel goederen hebben en een rijk en prachtig leven hebben geleid met veel vrolijkheid en veel plezier. Maar als je nou meer niet hebt. Wij sterven, gemeente. Wij sterven. Vroeg of laat. Als je dan maar mag zeggen wat Jacob mocht zeggen. Op uw zaligheid wacht ik. Als je dan maar kent wat Jozef heeft gekend. Als je dan maar mag zeggen wat Asaf heeft gezegd. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Als we sterven, dan is het zo nodig dat we kunnen zeggen wat Job heeft gezegd. Ik weet, mijn verlosser leeft. Als je dat hebt, gemeente, dan kun je sterven. En als je dat niet hebt, al was je multimiljonair, maar met al dat geld, gemeente, jongelui, kun je de zaligheid niet kopen. Dan vergaat al je glans, dan vergaat al je geld met jou in het graf. En al je diploma's en al je kwaliteiten. En heel je gezin, gemeente, daar kun je niet mee sterven. Je zal straks alleen en arm en naakt die gang moeten maken. Gemeente, je kunt alleen maar als een eerstgeborene sterven. Iemand met het eerstgeboorterecht. En waarom zeg ik dat zo? Wel, dat vinden we in een ander gedeelte van Gods woord. Als het gaat over die verzegelden, hè, waar ik net over sprak, uit Efraïm en Manasse en die anderen. Die 144.000 verzegelden, wat zijn dat voor mensen? Het zijn de mensen die in de hemel zijn. En wat zegt Hebreeën 12 nou over mensen die in de hemel zijn? Dat is de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. De gemeente der eerstgeborenen. Aangenomen tot een kind van God, tot een eerstgeborene zelfs. zo'n rijkdom ontvangen van God. Een kind van God, gemeente, dat is het gelukkigste mens op heel de aarde. Er is maar één volk dat gelukkig is en dat is Gods volk, want die zijn verzegeld. Die zijn opgeschreven in de gemeente van de eerstgeborenen. Die zullen straks zalig worden, voor eeuwig met God zijn. Niets zo heerlijk, niets zo begeerlijk. Dan een kind van God te zijn. Gemeente, zegt u dat na, jongelui? Is dat ook jullie begeerte? Dat je dat verlangen hebt. Niets zo heerlijk en niets zo begeerlijk dan een kind van God te mogen zijn. Of is dat niet zo? Ben je het daar niet mee eens? En gaat je verlangen daar ook helemaal niet naar uit om een kind van God te mogen zijn? Ben je meer bezig met de zegeningen waar het dan over gegaan is ook deze ochtend? Die zegeningen van de hemel van boven en de afgrond van onder. Je geld en je plezier. Ben je daarmee bezig? Wat ik je bidden mag, mijn lieve jongen of meisje, mannen en vrouwen, jong en oud, als we zo leven, dan komt er een dag dat God zegt, gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En uw goed, van wie zal het dan zijn? Niet zo begeerlijk dan een kind van God te zijn. En als je nou een kind van God mag zijn, als je nou genade hebt mogen ontvangen in dit leven, nou wedergeboren bent tot een levende hoop, gemeente, dan doet het er eigenlijk ook niet zo toe hoe dat je door dit leven heen gaat. Dat je nou een koninklijke mantel aan had zoals Jozef. En met eer en heerlijkheid gekroond bent geweest. En veel geld en veel bezittingen had. Of dat je niet meer had, misschien half naakt. Slechts alleen maar een lendendoekje en je zat vol met zweren en je werd afgelikt door honden. Zoals Lazarus. En natuurlijk, daar hoef je niet naar te verlangen, dat doe ik ook niet. Daar gaat het nu even niet om, maar het gaat er maar om, gemeente, dat niet het belangrijkste is. Het is niet onbelangrijk, maar het is niet het belangrijkste, hoe wij door het leven heen gaan. Maar zijn we een kind van God? Kennen we de God van Jacob? Als de herder. En als de steen Israëls. En de wereldgemeente, daar telt alleen de prestatie. En daar wordt altijd maar gevraagd, wat heb jij bereikt en wat kun je allemaal opnoemen? Maar in het koninkrijk van God, daar geldt een ander woord. Gratie. Genade. Dat je nou als een schuldig en als een verloren zondaar met al je geld misschien. En met al je invloed en met heel je positie. Of zo eenvoudig als dat je bent, maar toch ook als zo'n goddeloze zondaar aan de voeten van de Heere terechtkomt. Dat je hem gaat leren bidden, gena, o God. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. Dat je achter zijn bloed hebt leren schuilen. Dat dat bloed dierbaar voor je is geworden. Dat dat het reinigingsmiddel is geworden waar je zonden mee afgewassen zijn. En dat is het, gemeente. Dat is het. Wat een mens, wat u en wat jij en ik moeten leren kennen in ons leven. Dat was het voor Jozef. Dat was het voor Jacob. En als dat het niet is, gemeente, in ons leven, dan is het voor eeuwig tekort. En als dat het wel mag zijn, dan is het ook voor eeuwig genoeg. Want dan neemt God mij straks op in zijn heerlijkheid. Amen.